Het is een beetje klein geworden, maar op wie lijk jij? Ja, dit is mijn vader. De meeste van jullie kennen hem natuurlijk niet. Inmiddels is hij een jaar of 7, 8 overleden. Maar ja, ik lijk op hem. Sommige mensen zeggen misschien dat ik op mijn moeder lijk. Ook. Maar ik lijk op mijn vader in een heleboel opzichten. Ik moest wel een beetje lachen toen ik deze foto vond. Ik was aan het zoeken voor een geschikte foto. En toen vond ik deze. En dat is eigenlijk iets wat mijn vader helemaal niet kon. Dat was schilderen. In ons nieuwe huis, 30 jaar geleden, begon hij te klussen. En begon hij ook te schilderen. En dan moest hij eigenlijk heel vreselijk om lachen. Want dat kon hij dus helemaal niet. En ik kan het aardig goed. Dus in die zin lijken we niet op elkaar, maar ik lijk op mijn vader uiterlijk en maar in heel veel andere opzichten ook. En dan de volgende. Dat is ook heel erg klein geworden. Op wie lijk jij? Dit is een familie die wij kennen uit Papua-Nieuw-Guinea. Nico en Ellie van Bodegraven. Hun hebben een zoon geadopteerd uit Papua-Nieuw-Guinea. Die jongen is dus super zwart. Hij heet Benjamin. En lijkt hij op zijn vader? Nou, niet echt. Maar als je hem goed kent en je ziet hem bewegen en praten en doen, dan herken je zijn vader eigenlijk ook. Het is heel apart om te zien, om mee te maken dat zo'n jongen, die helemaal door en door zwart is, tenminste aan de buitenkant, helemaal op zijn vader gaat lijken, die hem geadopteerd heeft. Goed, ik probeer deze gedachte een beetje vast te houden. Hier komen we later op terug. Ik wil graag beginnen met lezen uit 1 Petrus 1 vers 13 tot 25. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waar je vroeger, toen je nog ontwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u Hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent gekocht, vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus, al voor de grondlegging van de wereld, is Hij door God uitgekozen en nu is Hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar een onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. We hebben nu eigenlijk al een paar weken op rij het gehad over wie we zijn in Christus, hoe geliefd we zijn. Dat komt eigenlijk in dit stuk ook terug. Als je één dia terug gaat, eentje terug. Wees als gehoorzame kinderen, zonder aanzien des persoons. Vader mogen we hem noemen. En helemaal aan het eind staat dat Jezus alles voor ons gedaan heeft. En dat is een zekerheid en die wil ik zeker niet wegbuiven, maar ik wil eigenlijk wat meer er nog aan toevoegen. Het is meer een totaalpakket waar we het over hebben. Het is niet alleen dat we geliefd zijn, dat God ons als kinderen ziet, Dat we hem vader mogen noemen. Maar er zit meer aan. Er zit iets tussenin. En dat staat eigenlijk in vers 15. Maar leidt een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven. Wees heilig, want ik ben heilig. Ja, dat is eigenlijk een directe verwijzing naar het Oude Testament. Dat staat in Leviticus 11, vers 44. Het is eigenlijk best wel heel bijzonder dat Petrus hier verwijst naar het Oude Testament. Dat roept bij in de Joodse cultuur eigenlijk heel veel op. Op het moment dat er een tekstverwijzing staat, roept het bij de Joden op. Hey, daar zit meer achter. Waarom noemt hij nu in één keer een verwijzing naar het Oude Testament? Is dat om zijn boodschap kracht bij te zetten? Waarschijnlijk wel. Maar een Jood die denkt heel anders. Wij denken heel rechtlijnig in hokjes. Het is zo, het is zo. Een Jood die denkt veel meer in een grote cirkel. Alles past binnen een cirkel. Bijvoorbeeld als we denken aan, als God zegt... Dankjewel. Ik ben heilig. Ja, wat bedoelt hij daar dan eigenlijk mee? Ik ben heilig. Het woord ik ben, dat is misschien wel een belletje wat gaat rinkelen. Dat, zo is God geopenbaard aan Mozes. Ik ben heilig. Maar wat betekent nu eigenlijk ik ben? Nou, mezelf als voorbeeld neem ik nu een slokje water, want daar komt hij te brengen, dat weet ik. Als ik zeg, ik heet Henk. Fijn, leuk, prima, ik heet Henk. Maar als ik zeg, ik ben Henk, dan betekent dat heel wat anders. Dat betekent, ik ben Henk, maar ik ben man van Judith. Ik ben vader van mijn kinderen. Ik ben vriend van mijn vrienden. En zo kun je eigenlijk nog een tijdje doorgaan. Ik ben Henk. Dus het is een compleet pakket. Wat je ziet, what you see is what you get. En zo is het eigenlijk met God ook. God zegt, ik ben heilig. En dat betekent meer als alleen, ik ben heilig. Dat is het totaalpakket. God is alom tegenwoordig. Dat is hetgene waar de Jood aan denkt, op dat wordt gezegd, ik ben heilig. Dat betekent veel meer als alleen dat hij heilig is. Dat betekent eigenlijk alles wat God is. Goede tieren, nou noem eigenlijk alles maar op. Alles wat God is, zit verpakt in, ik ben heilig. Dat is hetgene waar de Jood aan denkt op het moment dat hij zoiets hoort. En dat is ook waarom Petrus het waarschijnlijk gebruikt. Er staat geschreven dat. Dat geeft gelijk een richting voor zijn boodschap. Want hij spreekt dit eigenlijk tegen Jodengenoten die ver weg zijn, die in de ballingschap zitten. En ter bemoediging, maar ook van, jongens, wees ervan bewust dat je heilig moet leven. En daar gaat het eigenlijk helemaal over. Maar goed, God is dus heilig. Nou goed, wat dat inhoudt, daar komen we misschien straks nog wel even een keer verder op terug. Maar ik ben, is heel, heel belangrijk begrip voor een Jood. Dus waarschijnlijk ook wel voor ons van, ik ben heilig. Dat is iets veel meer als van, ik ben. Maar het is een oproep aan ons dat we gehoorzaam moeten zijn, want er staat, wees heilig, want ik ben heilig. Dus God is heilig en wij moeten het worden. Het is een uitdaging voor ons om het te worden. Wees heilig. Het is een opdracht. Het is niet iets wat vanzelf komt. Het is iets wat we voor moeten werken. Dat is iets waar een bewuste keus aan vooraf gaat. Nou, hoe werkt dat dan? Laten we dan gaan naar Galaten. Galaten 5, 13 tot 25. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld. In dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander verbijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u heb gewaarschuwd, dat wie dergelijke dingen bedrijft, het koninkrijk God niet zal beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Vindt God heiligheid belangrijk? Ik denk het wel. Het hele boek Leviticus, waar de eerste tekst uitkwam van wees heilig, want ik ben heilig, gaat over heiligheid, reinheid, reinheidswetten. Van hoe moet je leven om acceptabel te zijn voor God? En nogmaals, ik wil niet het werk van Jezus bagatelliseren of op de achtergrond zetten. Ik wil nu echt alleen maar richten op van wees heilig, want ik ben heilig. Nou, laten we dan maar beginnen met Galaten 5 over de zonde. En de eerste, of de werken van het vlees. Om de eerste maar beginnen. De seksuele zonde. Je kunt eigenlijk die vier werken van het vlees, of de werken van het vlees, kun je opdelen in vier categorieën. De eerste categorie is sensuele zonde. Hoererij, onreinheid. Het gaat hier dus om seksuele zonde. En dat is niet alleen beperkt tot wat hier staat, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Ik denk dat je dat ook in een groter verband moet zien. Het betekent ook seks voor het huwelijk. Het betekent ook pornografie. Het betekent ook misschien wel die schuine mop die je vertelt. Dan de volgende groep is religieuze zonde. En dat is afgoderij en toverij. En ook dat zouden we veel breder kunnen trekken in een breder verband. Want wat houdt dat nou in? Het gaat hier, denk ik, over alles wat tegen God ingaat. Dat je iets vereert wat tegen God ingaat, wat buiten God omgaat. Kijk, in het Oude Testament had je natuurlijk de Baal en al dat soort dingen waar het dan over gaat. Maar ik denk dat in de huidige tijd dat het misschien gaat over horoscopen, iriscopie, glaasje draaien. Misschien wel sommige films vallen daaronder. Dus het is veel breder als alleen die drie, of die twee in dit geval, die daar staan. We moeten het in een veel breder verband zien. Het zijn alle zonden die God niet op de eerste plaats stelt. Dan krijgen we zonde tegenover mensen. Nou, dat is dan een hele rij. En dat spreekt denk ik wel voor zich. Ik denk dat we zelf ook nog wel wat een en ander van kunnen bedenken. Wat we eigenlijk allemaal niet doen, waar we andere mensen pijn mee doen. Ik denk dat het daarom gaat. En dan krijgen we de laatste. Dat is sociale zonde. Dronkenschap en brasserijen. Nou, je kent allemaal wel de uitdrukking wijnende man, wijsheid in de kan. Ik denk dat het daar een beetje om gaat van op het moment dat we ons richten op alcohol, op feesten, op dat soort dingen, dat hier bedoeld wordt van dat eigenlijk niet de bedoeling is. Ik wil niet zeggen dat je een keer een wijntje mag drinken of een keer een biertje mag drinken, maar het gaat hier om dat je je niet verdrinkt, om dat maar even even zo te zeggen. Ja, en dan is er nog één categorie, die heb ik niet genoemd. En die zat er eigenlijk tussenin, en dergelijke. Dat is eigenlijk heel grappig dat Petrus dat doet. Dit is trouwens Paulus, dit zegt Paulus, de vorige was Petrus. En dergelijke bedoelt hij eigenlijk te zeggen van, joh, ik heb een hele lijst gegeven. En als je nu eentje bedenkt die daar niet in thuis hoort, volgens jou, dan hoort hij er toch in thuis. En dergelijke. Dus hij wil eigenlijk aangeven, ik heb een lijst, maar hij is niet helemaal compleet. Voel je dan in en dergelijke. Vul het daar dan in, dat je daarin zit. Dus het gaat eigenlijk alle dingen die de werken van het vlees die tegen de wil van God ingaan. Daar gaat het om. Waar draait het dan uiteindelijk om? Hoe groot is die ik wel niet van ons? Nou goed, we hebben lang genoeg gepraat over al die vervelende dingen. Laten we nu de tegenhanger dan pakken. Maar de vrucht van de geest. Nou, allereerst krijgen we liefde. Nou, eigenlijk wil ik eerst nog wat anders zeggen. De vrucht van de geest is aantrekkelijk. De vrucht van de geest verzorgt, maar hij vermenigvuldigt zich ook. De vrucht is ook heel kwetsbaar. En de vrucht ontstaat door gehoorzaam te volgen. Nou goed, dan gaan we nu naar liefde. Dat is het woord agape wat hier staat. Dus dat is eigenlijk een liefde die ons menselijke liefde ver te boven gaat. Dus de goddelijke liefde die helemaal alles gaf. En dan komen we natuurlijk weer terug op het werk van Jezus. Alles gaf God in zijn liefde. En deze liefde die staat tegenover al die aspecten die we hebben genoemd net over de werken van het vlees. Hoerij, onreinheid, losbandigheid, dat staat tegenover liefde tussen mensen. Afgoderij en toverij staat tegenover de liefde die wij naar God toe kunnen uiten. Al die veten, twist, afgunst enzovoort, die hele rij, zijn allemaal tegenovergestelde van liefde. En dan krijgen we de laatste, dronkenschap en brasserijen. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal probeersels van ons, om die leegte die heel diep in ons zit, om die te vullen. En die leegte die kan alleen maar gevuld worden met de liefde van God. Dan krijgen we blijdschap. Nou, dit is een blijdschap ongeacht onze omstandigheden, ongeacht hoe we ons denken, hoe we ons voelen. Het is een vreugde die echt alles wat onze verstand helemaal te boven gaat. Langmoedigheid. Dat is nog misschien wel het beste te... Oh, sorry, vrede komt eerst. dit is rust, een vrede die veel dieper gaat ook nog dat er geen oorlog is of dat er geen ruzie is. Het is een vrede die helemaal van binnen je helemaal tot rust brengt. Ook als het stormt in je leven, dan is er toch nog die vrede van God heel diep in je hart. Nou, wat is dan de volgende? Misschien heb ik een foutje gemaakt op blankmoedigheid. Ja, dat is nog misschien wat best het omschrijven van verdraagzaam. Ook als situaties lang duren, de lange adem hebben, geduld hebben. Sommige vertalingen staan volgens mij geduld. Echt de lange adem hebben, ondanks dat dingen niet prettig gaan. En dan krijgen we vriendelijkheid en goedheid. Ja, die twee woorden zijn eigenlijk niet los te koppelen. Het wordt wel als losse dingen gezegd. Maar ik denk dat het gewoon twee dingen die samen horen van vriendelijkheid en goedheid, dat hoort eigenlijk samen. Als ik vriendelijk ben aan iemand, ben ik ook goed voor die persoon. En dat is hetgene wat hier denk ik staat. En dan krijgen we trouw. Ja, trouw, dat is iets wat de vrucht van de geest ook is. Trouw naar je partner. Trouw aan God. Trouw aan de kerk. Trouw aan waar je hebt toegewijd. Dat is eigenlijk waar trouw om gaat. Het is... Kijk, als je trouwt, beloof je elkaar eeuwige trouw. Daar gaat het uiteindelijk om. En dat is misschien zelfs wel zo als die ander, als het niet zo fijn is wat die ander tegen je gedaan heeft, of een vriend die iets verkeerds gezegd heeft of gedaan, dat je dan toch trouw bent naar die ander toe. Dan zachtmoedigheid. Ja, dat is een kwaliteit die eigenlijk inhoudt dat je corrigeerbaar bent. En als we denken aan Mozes, Mozes wordt genoemd de zachtmoedigste man die ooit geleefd heeft op aarde. En als je dan denkt wat hij in Egypte gedaan heeft, dat hij gewoon iemand eventjes doodslaat, dan denk je van, hoe kan zo iemand nou groeien naar de zachtmoedigste man die ooit geleefd heeft? Dat geeft hoop voor mij. Dat geeft hoop voor u. Dat je zachtmoedig mag worden. Zelfbeheersing. Ja, ik denk dat dat misschien wel een beetje voor zichzelf spreekt. Zelfbeheersing in, eigenlijk in alles. Het is niet alleen zelfbeheersing in niet boos worden. Het is zelfbeheersing in ontrouw zijn. Het is zelfbeheersing in, ja, noem het eigenlijk maar op. Het is een stuk wat je, het is een wils, iets wat in je wil ontstaat. Nou, dat is eigenlijk de laatste in de hele reeks. En dan gaat het eigenlijk om uiteindelijk dat de Heilige Geest in je woont. Hij is degene die al die werken, al die, we mogen eigenlijk niet zeggen vruchten, het is de vrucht, het is één grote vrucht die ontstaat in je leven. Dat ontstaat door de Heilige Geest. Dat is niet iets wat je zelf kunt bewerken, maar je moet hem wel de ruimte geven. Misschien denken mensen nu wel van, ja Henk, je hebt het nu over wedergeboorte. Ja, daar heb ik het over. Henk, je hebt het over heilige levenswandeling. Ja, daar heb ik het ook over. Maar opnieuw, als we nu denken aan dat Joodse manier van denken. Het is het totaalplaatje wat we moeten zien in het geheel. Het is én het reddingswerk van de Heer Jezus. Het is én de Heilige Geest werkzaam in ons hart die zorg dat we vrucht dragen. Niet vruchten, maar vrucht dragen. En dat kan in verschillende manieren uiten. Dus uiteindelijk gaat het over, en dan de volgende, op wie wil je gaan lijken? Het was wel grappig. Ik moest eigenlijk denken toen ik was op zoek dus naar een foto van mijn vader. En als je daar dan ziet van, dat is een hele wazige foto. Denk daar eens over na, van, is ons vaderbeeld soms niet een beetje wazig geworden in de loop der jaren? Weten we wel wie hij is? Op wie willen we gaan lijken? Uiteindelijk wil je op je vader gaan lijken. Dat willen we allemaal. Dat wou ik als klein kind. Ik ging met mijn vader samen naar de schuur timmeren. Hij zo'n grote hamer. Ik kreeg dan zo'n hamertje met zo'n spijkertje. En ik wou op mijn vader gaan lijken. Dus ik was aan het timmeren. En mijn vader ging natuurlijk even weg. Die ging even wat doen. En wat doe ik? Ik pak natuurlijk die grote hamer. Maar dat gaat natuurlijk met zo'n heel klein spijkertje. Dat gaat niet. Maar het geeft wel de intentie weer dat ik op mijn vader wil gaan lijken. En dat is hetgene waar ik jullie vandaag ook naar uit wil dagen. Van, ga op hem lijken. Zorg ervoor dat die werken van het vlees, dat die weg zijn. Dat plaats maakt voor de werk van het Heilige Geest in jou. Dat die vrucht van de Geest zichtbaar mag worden naar de wereld. Zichtbaar mag worden in jezelf, maar ook naar anderen toe. Dat mensen kunnen zien dat je van de Heer Jezus houdt. Dat zijn geest in je woont. Dat die, bij wijze van spreken, eruit barst. Kijk, en er zijn natuurlijk trekjes van je aardse vader die je helemaal niet wil overnemen. Onbewust doe je dat toch. En dan denk je van, goh, had ik dat nou maar niet van hem overgenomen? Maar zo is het bij ons niet. Wij mogen lijken op onze hemelse vader die 100% perfect is. Die zegt, ik ben heilig. Hij is gewoon alles. We hebben het ook in de zangdienst regelmatig gehoord. Hij is heilig. Hij is volmaakt. Hij is goed. Hij is goede tieren. Noem maar op. Hij is gewoon alles. En dan wil ik eigenlijk nog als afsluiting wil ik nog een klein voorbeeld geven. Ik heb hier een aantal stickers gemaakt. Je snapt het dan wel, dat kan ik mooi zelf, want die machines heb ik allemaal thuis. En dat zijn religieuze zonden. Seksuele zonden. En daaronder staan al die andere dingen natuurlijk erbij. Sociale zonden. Nou, die heb ik denk ik niet, want die wilde niet af. Zonde tegen andere mensen. Zo. Nou, dat ziet er best wel slecht uit, of niet? Ja. Ja, daar moet ik toch wat aan doen. Zo. Hier is Henk weer. Ah, is hij niet heilig? Fantastisch, toch? Of is dit meer schijnheiligheid? Want ja, het zit er nog wel steeds onder. En ik denk dat als we heel goed naar onszelf kijken, als ik naar mezelf kijk, doe ik dit toch nog regelmatig van mijn zonde die ik doe, bedekken zodat een ander hem niet ziet. Of dat God hem niet ziet. Nou, God ziet hem eigenlijk altijd, want die kijkt hier gewoon door ze heen. Jullie kunnen het nou niet zien. Maar God ziet alles. Nou, waar het eigenlijk om gaat is van wees heilig, want ik ben heilig. Is eigenlijk dat we onze schijnheiligheid afdoen. Als die uit wil, ja. Maar eigenlijk gaat het erom dat we deze ook uitdoen. Ja, ik ben wel voorbereid. Dus wees niet bang. En ik denk als we dit afdoen, komt er elke keer iets veel mooiers tevoorschijn. Het is misschien een beetje klein voor achteraan, maar hier staan de vrucht van de geest allemaal op. Als we die afdoen. En soms is dat een worsteling, of niet? Om die werken van de vlees af te doen. Nou. Maar uiteindelijk zijn we misschien succesvol. Maar wat moeten we hier nou mee? Er is maar één ding waar we ermee kunnen doen. Jullie hebben gezien, achter op mijn rug staat follow me. Dat betekent niet dat je Henk moet gaan volgen. Nee, de beslissing die Henk neemt om God te volgen in alles. Om zijn oude natuur, de werken van het vlees af te doen. En vervolgens te knielen bij het kruis. En al zijn lasten daar neer te leggen. Amen.